Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 14. Het was in het jaar 1531 en wel in de decembermaand. Met haar gulden stralen bescheen de avondzon de spitse daken van de prachtige dom te Zwerin. In de straten was het stil. De jaarmarkt die oud en jong naar buiten lokte, was voorbij. Het was de laatste adventszondag. En men bereidde zich voor op het kerstfeest, dat morgen zou beginnen. Hel waren de geschilderde vensters van de kathedraal verlicht en de jubelende tonen van de avondzang klonken door de stille avond en verkondigden de geboorte des Heren. De laatste toon van de jubelzang was weggestorven toen de deuren van het godshuis geopend werden en op straat levendig werd. Een koude wind verjoeg zelfs het kleinste wolkje aan de hemel. Vriendelijk bekeek de maan het aardrijk. In warme pelzen gehuld spoedde zich een ieder naar zijn huis, om genietend van de heerlijke warmte die de schoorsteen uitstraalde, de laatste toebereidselen te treffen voor het komende feest. Als laatsten kwamen twee vrouwen uit de dom. Ondanks hun eenvoudige kleding verried hun voorkomen terstond dat zij tot de aanzienlijksten behoorden. Vooral de jongste moest een draagster van een zeer oude en beroemde naam zijn. Vlug liepen ze over de vastgevroren sneeuw door de enige donkere stegen, tot zij voor een oud huis, vlak tegenover het Franciscaner klooster gelegen, stilstonden. De oudste der beide vrouwen keek naar een verlicht venster omhoog. Een gelukkige glimlach kwam op haar gezicht toen zij een blond kinderkopje voor het venster ontdekte. Een ogenblik later, en ze hield haar jongste in haar armen, terwijl een hele schaar van vrolijke kinderen haar omgaf. Ieder wilde het eerst een kus hebben en drong zich naar de moeder toe. Maar het jongste kind had volstrekt geen zin om het mooie, warme plaatsje dat het veroverd had op te geven en omstrengelde met zijn dikke armpjes de hals van de jonge vrouw, die zich lachend door haar lieveling kussen liet. Het was een lief toneeltje, dat zich beter indenken dan beschrijven laat. En de man in het geestelijk gewaad, die enige ogenblikken later binnenkwam, bleef op de drempel staan en genoot van zijn familiegeluk. Daarop trad hij zacht naar voren, maakte de armen van het kleine wicht los en nam het knaapje op zijn arm. "Wacht even, jouw schelm," glimlachte hij. "Een nestkuiken mag niet onbescheiden worden. Wil jij de anderen ook eens gelegenheid geven hun moeder te verwelkomen?" Het nestkuiken scheen niet bijster onder de indruk van die terechtwijzing te zijn, want zonder de minste verlegenheid begon hij de begroeting bij zijn vader voor te zetten. "Goedenavond, jonkvrouw Ilzabé," zei hij, zich tot het jonge meisje wendend, dat zijn oudste dochtertje bij het ordenen van de kerstgeschenken hielp. Ze stond op en reikte hem vriendelijk de hand. "Goedenavond, heer magister," antwoordde zij. "We hebben in de dom nog naar u uitgezien, maar we konden u niet ontdekken en daarom besloot uw vrouw zonder u naar huis te gaan." "Daar heeft ze goed aan gedaan," antwoordde hij. "Ik kon niet meer op tijd naar de vesper komen. Een arme vrouw kwam bij mij en vertelde mij van haar omstandigheden, die zo treurig waren dat ik daar stond meeging. U moest er morgen vroeg maar eens heen gaan. Het oog van een vrouw ziet beter dan dat van een man de ellende. die in een huisgezin heerst. Maria zal er morgen niet heen kunnen gaan vanwege de toebereidselen voor het feest. Maar u belooft mij het te zullen doen, is het niet? Met alle genoegen, antwoordde zij. Geef me slechts werk, zoveel u wilt, en ik zal u er altijd dankbaar voor zijn. Ik keek haar onderzoekend aan. Er kwam een weemoedige trek om haar mond. Een traan bevochtigde haar oog, toen haar blik de zijne ontmoette. Het is een weldaad anderen te kunnen helpen, als men zelf verdriet te dragen heeft. Dat heb ik zelf ook menigmaal ondervonden, zei hij, zijn hand liefdevol op haar schouder leggend. Maar een sterker troost is en blijft het, dat we weten dat de Heere ons het kruis zendt en oplegt, en dat wij, zo wij het maar dragen, zoals zij het wil, het ons ten leven dienen moet. Ze keek hem dankbaar aan en zei zacht, het zwaarste is mij de gedachte dat George ongelovig is. Ware hij gestorven en ik wist dat zijn ziel bij God was, dan was het leed niet half zo zwaar. Maar zo is het leed zo drukkend en donker. En als dan weer het kerstfeest daar is en gedenken dat de heiland ons door zijn heil wil schenken, dan wordt het mij zo zwaar om het hart. Als de vraag zich bij mij opdringt waarom hij het niet ontvangt. Ze keek treurig in de vuurgloed. Waarom? Zo zal het nog dikwijls uit de mond van Gods kinderen hier op aarde klinken, en op veel zullen wij slechts in de hemel het antwoord krijgen, antwoordde Tylenus. Maar één ding staat onwrikbaar vast, dat Jezus tot een ieder komt en hem zijn heil aanbiedt. Wie niet zalig wordt, draagt er zelf de schuld van, en daarom moeten we niet ophouden te bidden voor hen die zijn woord weerstreven. Wat nog is, het tijdperk der genade. Ze hief haar ogen op en die stonden vol tranen. Medelijdend keek hij naar haar bleek en zacht gezicht en klemde haar hand vast in de zijne. Dapper drong zij de tranen terug en zei, ik zal niet weer vergeten dat de Heere alles doet omwille van onze zaligheid. Heb dank daarvoor, en als u mij weer verzonken ziet in klein geloof, kom mij dan weer, als u kunt, te hulp. Hij drukte haar de hand en ze ging naar buiten, om Maria, die de kamer al verlaten had, bij het uitkleden van haar kinderen te helpen. Toen Elisabeth de volgende dag van haar bezoek terugkeerde, stond de zon al hoog aan de hemel. Ze had een lange weg moeten afleggen, en met moeite had zij het kleine armzalige huisje gevonden dat in een der armste buurten van Zweren gelegen was. Kommer en ellende had ze eraan getroffen. Een dodelijk ziek kind met lompen bedekt en op stro gelegen. Een bleke, teringachtige vrouw die bij het vuur iets als meelsoep stond te koken. Dat was de indruk die zij op de vroege morgen van de eerste kerstdag had mogen ontvangen. Zuchtend had ze de hut verlaten en wandelde nu in gedachten verzonken door de nauwe, berookte stegen. Juist wilde zij de achter het Franciscaner klooster lopende steeg inslaan, toen zij als bij toeval naar een donker venster keek. Een hatelijk, breed gezicht gluurde, met het voorhoofd tegen het venster gedrukt naar buiten, en verried een onmiskenbare vrolijke verrassing, toen het haar gewaar werd. Onwillekeurig krom ze ineen. Ook haar schenen die trekken, die van een duivels genoegen glansden, bekend toe. Zij moest dat gezicht vroeger meer gezien hebben, maar in een geheel andere omgeving. En verschrikt wandelde zij verder. Maar het hatelijke gezicht scheen haar te vergezellen. En hoe zij er zich ook tegen verzette, steeds duidelijker bleef dit gezicht voor haar ogen zweven. Duidelijker en duidelijker werd de herinnering aan dat gelaat. Ja, ze had het zeer dikwijls gezien. Ze had eens aan de voeten van die man gebiecht, tegen wil en dank, met de bitterheid in het hart, was het gebeurd, tot ze hem eindelijk daarbuiten in het bos gezegd had, dat ze tot een nieuwe leer was overgegaan. Vloekend was hij toen heen gegaan, smart had hij haar wel niet berokkend, maar ondanks dat vreesde ze toch zijn wraak. Geheel ontdaan van de schrik, haar verworpen biechtvader hier weer terug te vinden, spoedde zij zich naar huis. Had ze omgekeken, dan zou haar angst vermeerderd zijn. De monnik volgde haar op enige afstand. Op de hoek van het klooster bleef hij staan. Zijn kleine, lestige ogen keken over het plein na, tot zij in het huis van de magister Tilenus verdwenen was. Daar heeft ze dus een schuilplaats gevonden, mompelde hij tussen zijn tanden. En een tevreden lach gleed over zijn wel doorvoed gezicht. Nu weet ik dus eindelijk waar ik je te zoeken heb. Langzaam keerde hij zich om en verdween in het klooster. De kaarsjes waren opgebrand. Hier en daar zag men nog één opflikkeren die het woonvertrek van het oude huis hadden verlicht. Nog geen uur geleden hadden jubelende kinderstemmen aangaande het hemelse kind gezongen en na hun geschenken in ontvangst genomen te hebben, waren de kinderen vol dankbaarheid hun ouders om de hals gevallen. Aan de vreugde en het bedanken en kussen scheen geen einde te zullen komen. Met gloeiende wangen en schitterende ogen hadden ze telkens opnieuw alles bewonderd. Maar boven in het Franciscanerklooster was een klok die sloeg met onverbiddelijke gestrengheid haar 10 slagen. De nachtwacht begon zijn ronde en op dat ogenblik was het met de pret gedaan. Moeder verklaarde dat het al hoog tijd was om naar bed te gaan. Ze pakte haar doodvermoeide jongste lieveling in haar armen en gebood de anderen te volgen. Het was een moeilijk scheiden, maar gehoorzaam zijn was de eerste plecht. En dat was de kinderen van de magister wel geleerd. Zelfs de roede was hun niet bespaard geworden om hun dat te leren. Maar vanavond behoefde die geen dienst te doen. In de woonkamer was het leeg geworden. De kleinen sliepen. En de magister had zich in zijn studeervertrek teruggetrokken en schreef nu aan de tafel, waar eens de kleine Ilzabé uit zijn mond de woorden des levens had mogen vernemen. Een kwartier later betrad Maria met Ilzabé nog eens het vertrek, waarin zo even het kerstfeest gevierd was. Enige kaarsen brandden nog en wierpen een geheimzinnig licht door de donkere naalden. De jonge vrouw zette zich achter de boom in een vensternis en trok Ilzabé naar zich toe. Kom, zei ze, laten we nu nog eens een klein nafeest hebben. Hoe lieflijk schijnt het licht nog steeds over de kribbe. Kerstfeest is mij toch altijd het geliefde feest. Het bergt toch de zoetste gave in zich. En als wij het kindeke uit genade van God ontvangen hebben, dan gaat er toch ook telkens weer nieuw licht op in onze ziel. Een licht dat de nacht en somberheid van ons zielenleven verdrijft en zijn vrede en rust in onze hart doet zinken. Elzebee had haar hoofd tegen Maria's schouder gelegd en antwoordde zacht. Ja, dat is het enige wat ons hier rustig kan doen zijn. Waar zouden we heen vluchten als het leed ons dreigt te overweldigen en de aanvechtingen ons benauwen, als de Heere zijn armen niet genadig naar ons uitstrekte? Maria drukte haar de hand. Elzabé, zei ze liefderijk, kon ik je het verloren geluk maar weer teruggeven? Of kon ik je hart maar zo wenden dat het als geluk erkent wat God schenkt? Kun je de man die zijn heiland verloochent niet vergeten? Arm kind, in welke harde ketenen kan aardse liefde ontslaan? Elzabeth antwoordde niet, maar huilde zacht aan haar schouder. En Maria vervolgde. Toen verleden herfst Basiewicz naar je hand dong, hoopte ik dat je hem je jawoord kon schenken. Was je dat geheel onmogelijk, lieveling? Wat zou ik er niet voor geven als ik je niet alleen stil en verdraagzaam kon zien, tevreden met het kruis dat God je op de schouders legt, maar het ook nog mocht beleven dat je in het diepst van je hart gelukkig bent? Elzabeth richt haar hoofd op. Beproeft men lief te hebben? Vroeg zij, en in haar blik en haar stem lag een droefheid die Maria de tranen in de ogen deed komen. Ze drukte zich tegen haar aan en Elzabeth vlijde het hoofd weer tegen haar borst en weende. Vergeef mij, zei de jonge vrouw. Ik wilde het je niet moeilijker maken, maar het spijt mij om jou en om hem. Zijn aanzoek was ernstig gemeend. Ze had de laatste woorden nauwelijks over haar lippen toen een dreunend geluid hen beiden deed opspringen. De alarmklok, riep Elzabeth en vloog naar het venster dat ze opende. Een dikke rookwalm kwam haar tegemoet. Alarmkreten, het hulpgeroep van vrouwen, het angstige karmen van kinderen bereikte haar oor. Een mensenmassa scheen zich in één bepaalde richting te bewegen. Overal werd gedrongen en geschreeuwd, zoals het gewoonlijk bij volksoplopen schijnt te zijn. Een scherpe brandlucht drong met de rook naar binnen. De brand moet vlak in de nabijheid zijn, zei Maria, die naast haar man naar buiten keek. Daar steeg plotseling een vuurzuil schuin tegenover het oude huis omhoog en verlichtte met roze gloed de getraliede vensters van het klooster en de verschrikte menigte die ervoor stond. De grote poort van het slot opende zich. Fakkeldragers renden de marmeren trappen af. Stemmen werden gehoord. Een vorstelijk opgetuigd paard wachtte voor de ingang. Even daarna trad de hertog naar buiten, besteeg zijn paard en draafde, gevolgd door zijn klein gevolg, naar de plaats des onheils. Zijn gevolg was niet al te zeer ingenomen met dit nachtelijk bevel van zijn vorst. Maar deze gaf geen acht op de slaperige, halfbevroren gezichten. Waar zijn volk in nood verkeerde, daar moest hij ook zelf zijn, al was het maar alleen om door zijn tegenwoordigheid orde en rust te handhaven. Vorst en volk behoorden, volgens de mening van deze vorst, in leed en vreugde tezamen. Toen Hendrik de Vredevorst langs het Franciscanerklooster reed, stonden de naar de stad gekeerde huizen al in vlammen. Een hevige wind was komen opzetten en wakkerde de vlammen aan. Een rode, donkere walm waaide naar het marktplein over. De verschijning van de vorst werd met vreugde begroet en een nieuwe moed werd de strijd tegen de woedende elementen voortgezet. Van de vorst ging een bezieling uit, die de moedelozen weer opwakte en de vermoeiden weer nieuwe kracht scheen te geven. Wat er gedaan kon worden, werd gedaan. Hertog Hendrik gaf zichzelf tot in de kleinste bijzonderheden zijn bevelen, zorgde hier voor een gekwetste en sprak daar nog een stervende aan. De mannen zetten met kracht door om het vuur meester te worden. Waren de wind niet tot een storm aangewakkerd, dan zou het morgenrood hen ook als overwinnaars begroet hebben. Maar steeds machtiger werd de vuurgloed. Een gehele stadswijk lag al in de as en nog altijd werd de strijd met de wilde, niets ontziende vijand gevoerd. Ook het huis van de magister Tilenus was door de vlammen aangegrepen. In allerijl had hij zijn vrouw en kinderen bij een ambtsbroeder in veiligheid gebracht. En toen was hij teruggegaan, zo snel als zijn benen hem dragen konden, om Ilzabe, die in het nog niet aangetaste benedenvertrek, het allernodigste bij elkaar trachtte te zoeken, af te halen. Aanvankelijk had hij geweigerd haar te verlaten, maar op haar herhaaldelijk smeken aan de verzekering dat er voorlopig nog geen gevaar was, had hij haar achtergelaten, onder de hoede van een oude bediende en een vertrouwde dienstbode om zoveel als mogelijk was nog te redden van zijn haven. Weldra had hij zijn huis weer bereikt. De vlammen sloegen uit het dak. Bezorgd keek hij omhoog en versnelde zijn pas nog, terwijl hij zichzelf verweet dat hij Ilzabe niet terstond meegenomen had. Maar de benedenverdieping van zijn huis was nog onaangetast. Snel liep hij de woonkamer door. Over de verlaten kerstgeschenken van zijn kinderen strekte de kerstboom beschermend zijn takken uit, als wilde hij die tegen de vlammen beveiligen. Hij liet een weemoedige blik over dit alles gaan en liep naar de grote voorraadruimte, waar hij vermoedde Ilzabe te zullen vinden. Als door een beroerte getroffen, bleef de magister op de drempel staan. Zijn ogen rustten op een ontzettend schouwspel. Voor hem lag op de grond, doodsbleek, zijn trouwe knecht, zijn hoofd bloedend uit een grote wond, rustte op de schoot van de dienstbode, die tevergeefs het bloed trachtte te stelpen. Wat was hier voorgevallen? Zijn eerste blik trof haar, die hij sterk onderzoekend aankeek. Maar nee, dat kon niet het geval zijn. Een hand, die zojuist het mensenbloed vergoten heeft, kon onmogelijk in het volgend ogenblik reeds dat bloed trachten te stillen. En het stervend hoofd van hem wie de doodsteek werd gegeven, verzachtend bij de doodstrijd ondersteunen. Tot zulke afgrijselijkheid was een vrouw niet in staat, daartoe miste zij de kracht. Hij wierp deze gedachte dan ook weer even snel van zich af, als die in de hem opgekomen was. Diep ontroerd knielde hij naast de stervende neer en noemde zacht zijn naam. De oude man sloeg bij het horen van de geliefde stem zijn ogen op. Een glimlach vertederde zijn trekken en de bijna krachteloze vingers drukten de hand van de magister. In afgebroken zinnen kwam het van zijn lippen. Ik heb gedaan wat ik kon, Brigitte ook, jonkvrouw Ilzabe. Wat er verder volgde was niet meer te verstaan. Maar toen de naam van Ilzabe over zijn lippen kwam, verscheen een trek van hevige smart op zijn gelaat. Een grenzeloze angst maakte zich van Tilenus meester. Hij had de jonkvrouw nog niet gezien. De bittere ellende van het ogenblik deed hem een vraag onderdrukken. matter en matter ging de borst van de stervende op en neer. Toen boog de dienstbode zich over hem en zei met betraande ogen: Gij goede en trouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. Ga in de vreugde uws heren. Bij het horen van deze woorden scheen de stervende weer kracht te krijgen. Met stralende blik keek hij haar aan, maar toen was zijn aardse kracht ook ten einde. Nog eenmaal drukte hij dankbaar de hand van zijn meester. De brekende ogen richtten zich doelbewust omhoog. Als zagen zij daar hun heiland aan de rechterhand Gods. Sloten zij zich voor immer hier op aarde aan de vrome dienstbode die hem in zijn laatste uur terzijde had gestaan. Hield een lijk in haar armen. Stof zijt gij, en tot stof zult gij wederkeren. Deze harde waarheid kwam de levenden voor de geest. Ze knielden bij het lijk neer, terwijl boven hen het dak in lichte laaien stond. De magister drukte zijn trouwe dienaar de ogen toe, sprak zacht een kort gebed uit, nam het lijk op zijn schouder en droeg hem het brandende huis uit. Willens en wetens hem ook laten verbranden, dat kan ik niet, mompelde hij. Op de drempel staan blijvend wendde hij zich om tot Brigitte. Waar is de jonkvrouw, Ilsabey? Een donderend geraas en gekraak belette haar te beantwoorden. Krakend stortte de bovenverdieping in. Brandende balken vielen op straat. De stevige deur in gotische stijl opgetrokken beschermde hem aan de dienstbode. Daar stond hij, magister Tilenus, met het lijk van zijn trouwe knecht in zijn armen, op de drempel, verlicht door de helle vuurgloed. Na enige ogenblikken gewacht te hebben, scheen het zonder onmiddellijk levensgevaar mogelijk naar buiten te gaan. Zo snel als het hem met zijn last mogelijk was, snelde hij naar buiten, in de hoop Ilsabey daar te vinden, op weg naar het huis van zijn vriend. Achter hem aan kwam zijn dienstbode. Heer magister, daar is zij niet. Barmhartige God, help mij, jonkvrouw Ilsabey is geroofd. Een monnik kwam binnen en vocht met ons. Valentin heeft hij vermoord, toen die zich tussen hem en ons stelde. En toen trok hij de jonkvrouw Ilsabey mee. Ze heeft met hem geworsteld zolang ze kon, maar hij wierp haar op de grond en bond haar vast en sleepte haar toen naar buiten. Had ik maar kunnen helpen, maar hij gooide mij op de grond en sloeg mij op het hoofd, tot ik bewusteloos raakte. En toen ik weer bij kennis kwam, waren ze weg en lag Valentin badend in zijn bloed naast mij. In afgebroken zinnen had ze haar verhaal gedaan, en toen omklemde ze de knieën van haar meester en smeekte: Laat mij haar zoeken, heer magister, laat mij gaan. Zwijgend had Helenus het verhaal aangehoord. Is dat alles wat je weet? Weet je niets meer? Weet je geen enkel woord dat tussen hen gewisseld is? Riep hij haastig uit. Jonkvrouw Ilsabey schreeuwde bij het zien van de monnik: Pater Florian, geloof ik. De magister verbleekte. Had ik het niet gedacht, mompelde hij. Ongelukkige, is dat uw wraak? Hij legde het lijk van de oude bediende op de stoep van het huis van zijn ambtsbroeder. Waarschijnlijk keer ik niet spoedig terug, Brigitte. Maar zeg je meesteres dat ze zich niet ongerust moet maken als het wat laat wordt. En zeg aan magister Rupertus dat ik hem verzoek het lijk van mijn bediende tot morgen in zijn huis te willen nemen. Ze keek hem nog eenmaal smekend aan. Heer magister, maar hij viel haar in de rede. Nee, mijn kind, het is beter dat je blijft. Een meisje kan in zulke aangelegenheden weinig uitrichten. Bovendien staat de oude stad nog in brand en er zwerft nog veel gepeupel aan ruw volk op straat. Ze boog haar hoofd en drong een traan terug die in haar oog opwelde en kuste eerbiedig de aan haar toegestoken hand. Vaarwel, Brigitte, zei hij haar hartelijk, tot de trouwe dienstbode. God behoede u allen tezamen. En toen ging hij weg, naar de brandende stad. De zon stond hoog aan de hemel toen bij zijn vrouw terugkwam in het gezellige vertrek dat zijn vrienden voor hem klaargemaakt hadden. Bleek en met een vervallen gelaat kwam hij de drempel over. Hij kwam alleen. Moe zette hij zich naast zijn echtvriendin op de brede vensterbank en verborg luid steunend zijn gezicht in zijn handen. Heere God, hoe zal dat aflopen? Kwam het eindelijk van zijn lippen. De schrikwekkende tonelen waren die nacht voor zijn geestesoog voorbijgegaan. Hij kende die beruchte monnik die niet voor het eerst van zijn leven in koelen bloede een misdaad begaan had. Wellicht bevond Elzabeth zich niet meer onder de levenden. Als een koortsdroom drukte het de sterke man. En hij zei tegen zijn vrouw, ik wilde nog eenmaal je lieve gezicht zien en weten hoe het met jou aan de kinderen gaat. Maar het laat mij geen rust. Ik moet weer verder. Tot nu toe ligt de zaak nog geheel in het duister. De door brand ontstane verwarring maakte een nasporing bijna onmogelijk. Ze schijnen nu het vuur meester te worden, maar een ontzettende ramp trof onze stad. En juist de armsten zijn het zwaarst getroffen. Ze sloeg haar arm om zijn hals en vroeg, hem door haar tranen aankijkend, niet waar, je verliest de moed niet. Er is toch nog één die een einde aan alle nood kan maken? Hij zal nu helpen om Elzabeth te vinden. Hij heeft nog nooit een kind van hem verlaten. Dat heb ik jou geleerd, lieve man, voegde ze haar nog zacht aan toe. Een ogenblik rustten zijn ogen op haar gezicht. Toen drukte hij er een kus op en zei, heb dank voor je vermaning, lieve vrouw. Je bent trouw. Ik had er behoefte aan en je woord zal mijn klein geloof beschamen. Ja, er leeft nog een barmhartige God. Die zekerheid zal mij een licht op mijn weg zijn. Nog eens drukte hij zijn lippen op haar voorhoofd en toen spoedde hij zich met grote stappen naar het Franciscaner klooster. De klok boven in de domtoren liet haar tonen weer klinken. Het was de eerste kerstdag. Door al het leed dat hem getroffen had, zou hij het bijna vergeten hebben dat het heden, de dag der herdenking van de geboorte van onze zaligmaker was. Dank u wel voor uw aandacht.